Een paar weken geleden hebben wij op de dinsdagavond, naar aanleiding van het Matthäus-evangelie, stilgestaan, min of meer dan, stilgestaan, niet zo erg stil, maar we hebben stilgestaan bij de laatste verse van Matthäus 11, waar staat: Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Woorden die de Heer Jezus uitspreekt aan het einde van twee hoofdstukken, om het maar makkelijk te zeggen, twee hoofdstukken waarin de Heer Jezus zijn 12 apostelen, want zo wordt het genoemd, uitzendt en opdrachten geeft enzovoorts, en hen meteen vertelt wat de consequenties kunnen zijn van hun dienst. En ze hebben later met die consequenties kennis gemaakt na de opstanding van Christus en in ieder geval in de dagen van Handelingen. In elk geval is het zo dat dit gedeelte deze twee hoofdstukken minstens beslaat, en aan het einde van hoofdstuk 11 spreekt de Heer Jezus dan ook over dingen die verborgen zijn, dat is vers 25 van Matthäus 11, dingen die verborgen zijn voor de wijzen en verstandigen, maar hij dankt zijn hemelse Vader dat dezezelfde dingen aan de kinderkens zijn geopenbaard. Namelijk aan de kinderkens, namelijk aan degenen die zachtmoedig zijn en nederig van hart, zoals de uitdrukking luidt in vers 29. De gedachte is dat de Heer Jezus hier wel degelijk spreekt over wat hij een juk noemt, al is het niet het goede woord daarvoor, denk ik, maar het wordt natuurlijk toch met opzet gebruikt, omdat het de verwijzing is naar het juk van het oude verbond, waaronder de Jood in het algemeen gebukt ging, en waarvan Petrus zei dat het een juk was dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dat zijn de woorden van Petrus dan in Handelingen 15. De gedachte is dat de Heer Jezus hier de mensen oproept om te komen tot hem. In vers 28 komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En hij belooft hen rust te zullen geven. En ik weet dat ik er toen dinsdag 's avonds over gesproken heb, maar ik herhaal het nu heel kort even. Het idee was niet zozeer dat men vermoeid zou zijn van het zondigen, of dat men belast zou zijn omdat men last heeft van schuldgevoel vanwege de zonde, want ik blijf volhouden dat de natuurlijke mens daar helemaal geen problemen mee heeft. Hij loopt niet met de last van zijn zonden of iets dergelijks. Het schijnt uitgevonden te zijn door Bunyan, denk ik wel eens, maar dat mag u weer vergeten hoor. He, maar de christen die dan zijn last, zijn zondenlast aan de voet van het kruis zou neerleggen. Het is mooi bedacht, maar ik geloof niet dat het werkelijk bijbels is. Want de gedachte is weliswaar dat men een last zou afleggen en een juk niet verder zou dragen. Maar dat is niet de last of het vermoeid zijn van de zonde, maar het is de last of het vermoeid zijn van de werken der wet. Het is de last, het juk namelijk, wat Petrus en zijn vaders wel degelijk droegen, althans probeerden te dragen, en waarvan ook Petrus heeft moeten leren dat hij die last moest afleggen. En dat heeft nog wel wat voeten in aarde gehad. Maar goed, daar kom ik nou verder niet op terug. Maar waar het om gaat is dat de Heer een uitnodiging doet in vers 28, niet zozeer aan de zondaar in het algemeen, maar een uitnodiging doet hij aan degene die God wensen te dienen of willen dienen onder de wet, wat in de praktijk toch een onmogelijke zaak is. En hij roept hen op om een ander juk op zich te nemen, want dat is de essentie van het schriftgedeelte. Hij roept hen op een ander juk op zich te nemen, en bij het woord juk schrikken wij ons wezenloos, natuurlijk, hè? Maar dat is nergens voor nodig, want de Heer voegt er meteen aan toe in vers 30, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het idee is dat men dezelfde last zou dragen, een overdreven woord, maar dezelfde last zou dragen die de Heer Jezus zelf ook droeg. En dat was niet de last van de wet, want daaronder leefde hij niet. Hij leefde wel in de tijd van de wet, maar zeker niet onder de wet. Integendeel, want als dat zo was, zouden ze hem nooit veroordeeld hebben in die dagen. Het probleem was juist dat hij het nieuwe verbond, niet de wet dus, maar de genade, het nieuwe verbond predikte, bekend maakte. En dat juk van dat nieuwe verbond, een veel te zware uitdrukking, maar in dit verband verklaarbaar, dat juk van het nieuwe verbond, daarvan zegt de Heer in vers 29, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat juk bestaat er immers uit dat men zachtmoedig is en nederig van hart. Dat is men onder de wet gewoonlijk niet. Ik hoop niet dat ik dat hoef toe te lichten, want het is niet zo'n prettig verhaal. Maar onder de wet is men niet zachtmoedig en nederig van hart. Maar onder de genade, onder het nieuwe verbond, namelijk wel. En er komt er nog bij. Dat zachtmoedig zijn en nederig van hart zijn niet alleen verband houdt met het leven uit de rijkdom van Gods genade. Maar het zijn tevens uitdrukkingen die synoniem zijn met gelovig zijn. Want gelovig zijn houdt in dat men zich met zijn gemoed inderdaad onderwerpt aan het woord Gods. Het woord Gods zelfs in het gemoed laat planten, in het zachte gemoed, met dank aan de uitdrukking van Jacobus 1. Dat men het woord Gods in het zachte gemoed zou laten planten. Of, maar dat is ook Jacobus en ook Petrus, men zou zich onderwerpen aan het woord Gods. En dus inderdaad nederig zijn van hart. Want wat het hart gelooft men. Men zou zich aan het woord Gods onderwerpen. Aan het evangelie. Of, in wat minder populaire termen, men zou zich onderwerpen aan het nieuwe verbond en dus leven niet uit de heerschappij van de wet, maar uit de heerschappij van de genade. En dat is natuurlijk een thema waarvan ik aanneem dat u dat allemaal bekend is, want het komt per slotverrekening in alle brieven uitgebreid aan bod. Maar wat de Heer van ons verwacht, is niet dat wij het juk van de wet dragen. Wat hij van ons verwacht, is dat wij ons aan zijn woord onderwerpen. Dat wij zachtmoedig zijn en nederig van hart. En dan wordt gezegd, dan wordt de belofte gedaan, in ieder geval tot tweemaal toe, ik zal u rust geven. Waar men namelijk de wet laat voor wat die is, waar men zijn last inderdaad aflegt, waar men ophoudt te werken, maar gelooft, Romeinen 4, waar men ophoudt te werken, maar gelooft, daar wordt geloof gerekend tot gerechtigheid, staat in Romeinen 4 erachter, en hier staat, daar zal men rust ontvangen. Het wordt nog herhaald, want in vers 28 staat, komt herwaarts, komt hier, tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Daarna zegt de Heer, neem mijn juk daar maar voor in de plaats, geloof dus in plaats van werk, wees zachtmoedig en nederig van hart in plaats van zich te stellen boven de schrift, want dat is wat allen doen die op welke wijze dan ook onder de wet of onder een wet leven. Ze stellen zich altijd boven de schrift, zoals de fariseeën deden en zoals in onze dagen binnen het zogeheten christendom ook inderdaad gebeurt. Men stelt zich boven de schrift. En men onderwerpt de schrift aan zich. Maar men zou dat niet doen. Men zou zich aan de schrift onderwerpen. Neem dat juk op u, zegt de Heer. En dan opnieuw. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En het heeft alles van doen met de voorafgaande twee hoofdstukken, waarin de Heer inderdaad, laten we zeggen, opdrachten geeft. Het is wel sterk gezegd, maar opdrachten, in ieder geval instructies geeft aan zijn discipelen in verband met de dienst die hen wachten. Een dienst niet onder de wet. Een dienst waarin niet de wet, het oude verbond dus, gepredikt zou worden. Maar een dienst onder het nieuwe verbond waarbij genade en zelfs heerschappij van de genade zou gepredikt worden. En waar men dat juk zou dragen, daar zou men rust vinden voor de ziel. Dus trouwens, uiteindelijk niks bijzonders, want ik denk dat de meesten van ons zich bewust zijn dat een leven onder de wet nooit enige vorm ook maar van rust met zich meebrengt. Ik bedoel in ieder geval te zeggen, hoe meer men onder de wet leeft, hoe onrustiger, en hoe minder men onder de wet leeft, hoe minder onrustig. Maar rust is er in werkelijkheid niet bij. Men kan de dingen wegredeneren, zeggen, ik moet wel onder de wet, maar ja, daar kan ik nou eenmaal niet, dus schuiven maar aan de kant. Nou goed, maar echt rust zal men niet vinden. Integendeel. En dat is dan ook waarschijnlijk, als u mij vraagt, de verklaring voor het verschijnsel dat zoveel gelovigen, en ik bedoel oprechte gelovigen, wedergeboren mensen, in de praktijk toch geen rust kennen. Het probleem is namelijk dat als men een kind van God is, als men een gelovig is, als men wedergeboren is, dan is men zich gewoonlijk vanzelfsprekend bewust dat de Heer wat verwacht. Wij zijn wedergeboren, nu verwacht de Heer wat van ons. Soms de buurvrouw ook, soms onze plaatselijke gemeente. Ik bedoel, maar men verwacht iets van ons en wij weten dat ook. En het probleem is dat als wij deze nieuwtestamentische dingen, zaken niet kennen, als we niet kennen de heerschappij van de genade en alle consequenties van dien, als wij niet weten hoe wij werkelijk staan in relatie tot God en tot Christus, blijft ons niks anders over dan te proberen God te dienen op de wijze die ons het meest zinnig voorkomt. Nou ja, op eigen wijze. Meestal zeg ik het dubbel. Op eigen wijze wijze. Want dat is wat het in de praktijk is. In de Bijbel heet het gewoon eigendunkelijk of eigenzinnige godsdienst. Men bedenkt het. Ik heb laatst eens de catechismus gelezen, daar staat het ook in. Men bedenkt wat. Men moet toch God dienen, men moet dankbaarheid tonen. En men moet toch God dienen. Nou, dat doet men dan. Ja, wij mensen kunnen niks anders bedenken. We hebben er niet eens bijbelteksten voor nodig. Al kunnen we die er soms bij aanhalen, dat doet er niet toe. Maar wij bedenken dat vanzelfsprekend. Door netjes te leven, ons aan regeltjes te houden enzovoort, die daar nou eenmaal voor zijn. Zijn de regels er niet, maken wij ze zelf. Zijn ze er wel, dan is dat mooi meegenomen. Maar hoe dat precies gebeurt, dat doet er nou ook niet toe. Maar dat is wat er gebeurt. Maar het probleem is het probleem van vers 25 hier in dit hoofdstuk. Want ik verzin het niet, hè, wat ik sta te vertellen. Daar staat, in diezelfde tijd, dat wil zeggen, nadat de Heer, of terwijl de Heer die opdrachten en instructies, onderwijzingen gegeven heeft van hoofdstuk 10 en 11, in diezelfde tijd, en dus in verband met het voorgaande, antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader. Het is net het hoge priesterlijk gebed. De Heer spreekt niet tot zijn discipelen, maar spreekt tot zijn hemelse Vader ten aanhoren van zijn discipelen. Niet rechtstreeks, maar een beetje verborgen, langs hen heen, als het ware. Het gaat buiten hen om, maar ze horen het wel. En dan staat er, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen van deze wereld, de mensen die in de wereld een opvoeding gehad hebben, ontwikkeling hebben doorgemaakt, wat geleerd hebben, waarschijnlijk zelfs een theologisch onderwijs, zo heb ik nagevraagd aan de apostel Paulus. Maar ik dank u dat gij het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt dezelfde, deze dingen dus, gij hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. En bij een andere gelegenheid legt de Heer uit wat hij onder kinderen verstaat, namelijk degene die zich vernederen. Indien gij niet wordt gelijk dit kinderke en u vernedert, enzovoorts. Dat is waar het om gaat, hè. In onderwerping, luisterend en lerend. Dat is wat een kind van nature doet. En dan vinden we ze heel wijs worden. Kunnen zulke intelligente opmerkingen plaatsen. Die hebben ze ergens gehoord, die luisteren nog. En dat is waar het om gaat. Maar de Heer spreekt hier over dingen die voor wijzen en verstandigen verborgen zijn, maar die wel degelijk aan kinderkens, aan nederigen en zachtmoedigen uit vers 29 dus, worden geopenbaard. En dat in overeenstemming met zijn welbehagen, vers 26. En ineens zit ik me zo in Efeze 1, want daar waren we natuurlijk een paar dagen geleden nog, in de buurt van Kampen, hè, waren we in, of van Urk, waren we in Efeze 1, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Heb je dat? Verborgenheid, het naar zijn welbehagen, staat hier ook. Verborgene dingen, verborgen voor wij zijn verstandigen, maar een kinderkens geopenbaard, want al zo is geweest het welbehagen voor u, enzovoorts. En waar het om gaat, is dat als men dat juk van de Heer Jezus, dat zachte juk op zich wil nemen, als men niet vermoeid en belast wil worden door die wet waar men zo moe van geworden is, dan zit er niks anders op dan zich inderdaad te laten onderwijzen door deze dingen die voor wijze en verstandigen verborgen zijn, maar die aan nederigen en zachtmoedigen, aan kinderkens dus, worden bekendgemaakt. Wat noodzakelijk is, als wij de Heer willen dienen, op zijn wijze in plaats van op onze wijze, is dat wij ons onderwerpen aan zijn woord en ons door hem laten voorlichten, in het bijzonder aangaande de verborgenheid van zijn wil. Met de uitdrukking dan maar weer even uit Efeze 1 voor het gemak. En woorden van gelijke strekking worden in Efeze nogal eens herhaald. Maar in Korinthe natuurlijk ook, om maar eens wat te noemen, hè. Waar staat de natuurlijke mens, ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want de natuurlijke mens is zo wijs, maar de dingen des geestes God zijn hem dwaas. En toen zei de Heer, maar ik had toch beloofd dat ik de wijsheid der wijzen zou doen vergaan? En ik zal mijn wijsheid openbaren aan de volwassenen, of hoe dat maar heten mag, maar in ieder geval aan de geestelijke gelovigen, aan hen die door de Heer zelf bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is inmiddels 2 Korinthe 3 dan. Maar over die dingen gaat het. Ik probeer duidelijk te maken, heel kort, dat in dit schriftgedeelte, vers 28 en 29 in het bijzonder, gezegd wordt dat een gelovige weliswaar rust kan vinden, maar niet slechts door geloof in de Heer Jezus, waardoor hij wedergeboren wordt en dat hij weet dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is enzovoorts, hè. Ik moet een heleboel, ik heb gisteren televisie gekeken, gisteravond laat, dus dan moet ik een heleboel voorbij laten gaan wat ik gehoord heb en wat ik liever niet wil noemen. Weet je wel, wat leek net circus, dacht ik, hè. Maar goed, dat even tezijde, hè. Proberen te vergeten, maar waar het om gaat, dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Jawel, maar dan heb je nog geen rust. Ik ken mensen genoeg die dat geloven, maar geen rust hebben. En die een juk dragen wat zij nog hun vaderen, ook niet de oudvaders, hebben kunnen dragen. Dat is volstrekt onmogelijk. En zo vindt men nog geen rust. Integendeel. En ook mijn ervaring, ik kan dat persoonlijk ook wel zeggen, ook mijn ervaring is dat als je je uitgeeft voor kind van God, als je getuigt dat je een wedergeboren mens bent, gelooft in de Heer Jezus Christus, dan beginnen ze ineens eisen aan je te stellen, dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus en dan moet je zo, dan mag toch van je verwacht worden dat je niet meer, voetbal op zondag en dat soort dingen meer. Dan heb ik dat gelukkig nooit gedaan. Maar dat lag aan mijn knieën, niet aan de zondag. Maar dat even terzijde. Maar er worden allemaal eisen aan je gesteld van, hè, laat staan naar het circus gaan, al is het van Boltini, hè. Maar goed, laat maar zitten. Laat maar zitten. Men vindt pas rust als men inderdaad dat zachte juk op zich neemt, namelijk zich stelt niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Waarbij men zelf leert te leven in de praktijk uit vergeving van zonden, in plaats van zich te ergeren aan de eigen zonden, die men wel degelijk heeft. We hebben er in het verleden nog wel eens uitgebreid over gesproken, hè? Onder elkaar zo, hè. Men zou zich niet kwaad maken of zich ergeren, of zich gefrustreerd voelen zelfs door eigen zonden. Men zou leren te leven uit vergeving van zonden en dus uit genade en naar onze broeders en zusters en alle anderen bovendien toe, geldt precies hetzelfde. Wij zouden anderen niet een wet opleggen, niet omdat ze ongelovig zijn, maar ook niet omdat ze gelovigen zijn, want ook zij zouden leven uit genade. En de grote boodschap die wij hebben, het evangelie, is het evangelie van de genade Gods. Dat kan niet missen. Het is niet de wet uiteraard, het evangelie der genade Gods. Dat is waar het om gaat en dat is waar we ook in de praktijk uit zouden leven, dat is het juk wat wij zouden dragen. En als u zegt, een juk wordt toch geacht zwaar te zijn, dan zeg ik, nou, voor sommigen is het heel zwaar om in de eerste plaats zichzelf te vergeven. Dat zeg ik met opzet altijd het eerst. En daarna is het ook zwaar om anderen te vergeven. Voor sommigen ligt de volgorde schijnbaar andersom, alleen ik geloof daar niet in. Als je het mij vraagt, als mensen anderen niet kunnen vergeven, komt dat gewoon omdat ze zichzelf niet kunnen vergeven. En als ze zichzelf niet kunnen vergeven, hebben ze nooit begrepen dat de Heer hen vergeven heeft. Zo gemakkelijk is dat. En als wij niet leren dat de Heer ons onze zonden niet toerekent op geen enkele wijze, dan zullen we ook niet leren genade voor recht te laten gelden en genade toe te passen, ook in onze relaties tot anderen. In het algemeen en broeders en zusters in het bijzonder. Rust vinden wij pas als dat namelijk niet meer hoeft. Als we niet meer hoeven zonde toe te rekenen. Als we niet meer een beschuldigende vinger hoeven uit te steken. Als we niet meer hoeven te struikelen over onze eigen misstappen. Want daar struikel je vanzelfsprekend over. En sommigen struikelen zelfs als een andere misstap neemt. Dat heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar dat gebeurt, hè? Hebben jullie dat?
Goed.
Nou, waar dit schriftgedeelte over spreekt, is weliswaar rust voor de gelovigen, maar het wordt aangekondigd aan de gelovigen die inderdaad zich stellen in de dienst van dat nieuwe verbond. Of om het eenvoudiger te houden, want sommigen schrikken bij het woord dienst al. Om het eenvoudiger te houden, het geldt voor degenen die echt zich onderwerpen aan de Heer, aan zijn woord en aan het evangelie. Maar er wordt bijgezegd, het is niet voor verstandigen van deze wereld, want de wijsheid van deze wereld harmonieert daar niet mee, maar het is inderdaad slechts voor die kinderen en voor die nederigen van hart. Nou, die gedachte vinden we inderdaad terug in nogal wat schriftplaatsen die u waarschijnlijk kent. De een is, ik zoek hem niet eens op, ik zeg het wel uit het hoofd, anders dan duurt het zo lang. De een is die van 1 Korinthe 1 en 2 en 3, zal ik maar zeggen. In die drie hoofdstukken schrijft Paulus aan de Korintiërs over die wijsheid van deze wereld die zij, Korintiërs, niet zouden toepassen op hun eigen leven, want voor God is het gewoon dwaasheid. En Korintiërs deden dat. Die zeiden, oh, moet er een tempel gebouwd worden? Dat doen we dan wel, 1 Korinthe 3. Toen zei Paulus, nou, dat zal tegenvallen, want als je dat zelf doet, dan wordt het hout, hooi en stro, en de Heer steekt er straks de brand in, dus dat kun je wel vergeten, er komt een oordeel over die werken. Want de tempel, de gemeente, wordt niet gebouwd volgens beginselen van de natuurlijke mens. De gemeente wordt niet gebouwd volgens een cursus, zal ik maar zeggen, van hoe je iets moet organiseren, christelijk management, of hoe het allemaal, dat heeft andere namen, maar het is eigenlijk gewoon management, hoe je een organisatie opbouwt, hoe je een vereniging leidt, en dan worden wat andere woorden ingevuld. Ik weet wie het doet, maar ik zal de naam niet noemen. Iemand vult er andere woorden in en heeft dan een cursus gemeenteopbouw geschreven. Daar kun je inschrijven aan raison van, zal je gedacht zijn wat het kost. Want ja, het is de bouw van een tempel, dus niet goedkoop enzovoort. Maar het is wereldse wijsheid. Daar kun je wat mee organiseren, maar daar wordt niet de tempel, niet de gemeente mee gebouwd. Zo is het nou eenmaal. Ik heb niks tegen anderen, maar dat gaat nou eenmaal niet. Wij zouden daar ook niet intuinen. Dat is wereldse wijsheid, zo werkt het niet. Die wijsheid zou vergaan. En toen zei Paulus, schreef Paulus, er is maar één wijsheid die wij kennen, dat is Christus, die ons geworden is, laatste verse van 1 Korinthe 1, die ons geworden is, wijsheid van God en daarmee al het andere ook, rechtvaardiging, heiligmaking en hoe het maar heten mag. En daarna zegt hij, maar dit zijn verborgene dingen en die kan ik bij sommigen helemaal niet kwijt. In ieder geval niet bij de natuurlijke mens, de zielijke mens, en ook niet bij de zielijke gelovige. De gelovige die leeft vanuit de oude wereld, zal ik maar zeggen. Vanuit ervaringen van de oude mens. Hij zegt, maar het zijn verborgene dingen die de Heer ons door zijn geest, niet door de ziel, die de Heer ons door de geest wil openbaren. Dat wil zeggen, door zijn woord en door zijn geest, want het is tweemaal hetzelfde, dat is door zijn geest dus. Door zijn woord, dus door de geest voortgebracht, en door zijn geest. Verborgene dingen. En daarna, twee hoofdstukken lang, dat de apostel zegt van dat men zich niet afgeven zou met zuurdezen, want daar heeft de gemeente niets mee van doen. Dat men niet recht zou zoeken in de wereld, 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6, dat men niet zijn recht zou zoeken hier beneden, want recht, ja, als we hier recht zoeken, dan kost het ons de kop. Dan worden we gehangen, of gestenigd, of geëlektrocuteerd. Wij zoeken hier geen recht, wij zoeken hier genade. En zegt de apostel, als je je recht wil hebben, nou bedenk dan dat de Heer ons recht zal doen in de toekomst, in elk geval. En dat is vroeg genoeg, en dan is het echt recht. Want ja, gerechte stoel van Christus, maar dat is 2 Korinthe 5 dan. Maar in 1 Korinthe staan die dingen ook al. En hij zegt, recht zoeken, weet je niet dat wij de wereld zouden oordelen? Of weet je niet dat wij zelfs de engelen, hemelse wezens, zouden oordelen vanwege de positie die we zullen ontvangen? Hoezo recht zoeken? Wij leven uit genade. En recht zal gedaan worden in de toekomst. En zo nog een heleboel meer, ik ga er nou maar niet op in. Maar al die hoofdstukken, dan zegt de apostel, nee, niet menselijke redenering. Zo van, mag ik wel dit of mag ik niet dat? De apostel zegt bij herhaling in diezelfde brief, alle dingen zijn mij geoorloofd. Volgens menselijke wijsheid is het onmogelijk. maar levend uit de genade is volstrekt mogelijk. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt de apostel. Maar ik zal onder de macht van geen van die dingen mij laten brengen. Ik zal ook geen dienstknecht van mensen worden, enzovoort. Want alle dingen zijn geoorloofd, maar het gaat erom of ze ook nuttig zijn tot opbouw van de gemeente. Dat is wat wij ons zouden afvragen. Dat is wijsheid Gods. Met betrekking tot onze dagen, onze bedeling, met betrekking tot de opbouw van de gemeente, enzovoorts. Ik ga er wat snel overheen, want ik wil het niet zo laat maken vandaag. Hè. En bovendien denk ik dat de meeste van u die dingen allemaal kennen. Maar laat ik nou nog een keer citeren Efeze 1. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En dat is echt diezelfde verborgenheid waar de Heer hier in Matthäus 11 over spreekt. Of waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 2. Want ook in Efeze zegt hij wat die verborgenheid inhoudt, waar het om gaat. Hij zegt, gaat erom dat in deze bedeling inderdaad al wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. En daarna pas al wat op de aarde is. En dan gaat het toch over de bouw van de gemeente. En in het volgende hoofdstuk, 1 Korinthe 2... zegt de apostel toch dat het gaat om de bouw van een tempel op één fundament, hetzelfde fundament wat gelegd is. Dat is precies dezelfde redenering als in 1 Korinthe 1, 2 en 3. Precies hetzelfde verhaal. En dus het gaat om hoe die dienst, tempel, priesterlijke dienst, hoe die dienst van het nieuwe, want godsdienst zo je wil, hoe die dienst van het nieuwe verbond tot stand zou komen. En inderdaad, niet uit wet, maar in tegendeel uit genade. En in 1 Korinthe 2, nou 3 is het inmiddels geloof ik, zegt de apostel dat hij de waarheden hieromtrent niet kwijt kan aan deze Korintiërs, want zegt hij, jullie zijn nog baby's. Gij hebt nog melk voor nodig en niet vaste spijs. Want in de tijd toen ik bij jullie was, kon je die vaste spijs niet verdragen. En hij zegt, dat is nu nog steeds hetzelfde. Met andere woorden, er zijn mensen die nog nooit hebben begrepen wat het betekent om kind van God te zijn. Nog nooit de consequenties van hun eigen zaligheid hebben begrepen. Ja, ik bedoel maar gewoon dit. Zolang er mensen zijn die zeggen, nou ja, nou ben je wel wedergeboren, maar als je niet oppast, dan ga je alsnog verloren, want je kan nog terugvallen. Dan heb je er dus nog niets van begrepen. Dan weet je niet eens wat eeuwig leven is. Laat staan dat je weet hoe het geleefd zal worden. Toch? Eeuwig leven is onvergankelijk leven. En onvergankelijk betekent dat je het niet kan kwijtraken. Zoek het maar op in een woordenboek. Ga niet meer weg. Het is onsterfelijk, raak je nooit meer kwijt. Dat is wat rust moet geven. Als het anders was, had ik nog niet eens rust. Ook al die jaren niet. Toch, als je terug kunt vallen, kunt verliezen wat je uit genade hebt gekregen. Ja, maar goed, als je die dingen dus niet begrijpt, dan leer je dat nooit. Dan ben je nog steeds een kind. Als je niet weet wat het betekent dat je zonden vergeven zijn, dat je alle dagen nog met schuldgevoelens rondloopt, dan ben je nog niet zo ver. Dan ben je op de goede weg wellicht. Maar het vordert nog niet erg, zal ik maar zeggen. Dan is er nog wel een stukje te gaan. Men zou leren daaruit te leven. En de Heer danken voor de vergeving van zonden, in plaats van te vragen of je alsjeblieft de zonde vergeven wil. Nee, beide dingen zijn Bijbels. Hè? Maar er zit wel een soort van niveauverschil tussen. En de apostel schrijft het, die Korintiërs, en zegt, nou jullie zijn nog kinderen, ik kan je dat gewoon niet vertellen, daar ben je nog niet aan toe, dat kun je nog niet verwerken, enzovoorts. Dat is wat Petrus trouwens ook schrijft als hij in de eerste Petrusbrief het heeft over die tempel die gebouwd zou worden, precies hetzelfde verhaal als in Korinthe. Die tempel die gebouwd zou worden op het fundament, levende stenen gevoegd aan die ene steen. Want hij zegt daar, zijt als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Waardoor gij kunt opwassen. Tot zaligheid. Der ziel. Maar zelfs der zaligheid is in de sommige manuscripten al weggevallen. Waardoor gij kunt opwassen tot zaligheid. En precies die groei, daar ging het ook om in 1 Korinthe. En ook Petrus heeft het dus over de melk en nog niet over de vaste spijs, dat komt daarna. En Paulus heeft het in hetzelfde verband, in verband met die tempel, over melk en vaste spijs. En de Heer Jezus heeft het hier over die verborgene dingen. Het gaat inderdaad over precies hetzelfde. En we hebben nog één belangrijke schriftplaats in dat verband. Waar niet gesproken wordt over een tempel, zoals door de Heer Jezus wel gebeurt. En zoals in 1 Korinthe gebeurt. En zoals in 1 Petrus onder andere dan gebeurt. Maar in plaats van de bouw van een tempel, wordt niet de tempel genoemd, maar wordt het priesterschap genoemd. En dat is een overgang trouwens, die de apostel Petrus maakt. Ik weet niet of u het uit het hoofd kent, dat schriftgedeelte. Maar Petrus zegt dat wij samengevoegd worden tot met die levende steen, gebouwd worden op het fundament dus. En hij zegt waartoe wij gebouwd worden. Tot een koninklijk priesterdom. Tot een koninklijk priester. Je zou verwachten tot een tempel. Maar in plaats van het huis noemt hij het personeel van het huis. Althans, noemt hij degene die in het huis thuis horen of die in dat huis dienen. En daar gaat het trouwens altijd om, want ik vertel u al jaren dat de stenen van het huis de uitbeelding zijn van degene die deel uitmaken van de huishouding. En zoals de stenen worden samengevoegd tot één geheel, tot één huis, zo vormen de leden van één huishouding één huis. Zoek het maar op in het woordenboek. Dan kan je er gewoon een Nederlands woordenboek opzoeken. Een huis is ook een huisgezin. Een familie, een volk, of wat het maar wezen mag. En Petrus maakt de sprong, notabene Petrus, en zegt, wij zijn levende stenen en we worden gebouwd tot een koninklijk priesterdom. Nou, daarna, van daaruit kom ik inderdaad terecht in de brief aan de Hebreeën, waar het in de hele brief feitelijk gaat over een priesterdom. Maar geen priesterdom, geen priesterlijk volk, zonder een hoofd van dienst, zeg ik altijd. Namelijk geen priesterlijk volk zonder een hoge priester. En wat het fundament is voor de tempel, dat is de hoge priester voor het priesterlijke volk. En als je dat niet helemaal ziet, dan zeg ik het andersom. Wat de hoeksteen, de sluitsteen, de laatste, de hoogste steen is van de tempel, dat is wat de hoge priester is voor het volk. Allebei is waar, u kan het allebei zeggen. Maar ik kom in Hebreeën 6 terecht ongeveer, hè? Hebreeën 6. Waar in het einde van Hebreeën 5 de schrijver, ik hou het maar op Paulus, want daar ga ik maar niet over discussiëren, is gewoon ook makkelijker praten. Dat aan het einde van hoofdstuk 5 komt de apostel Paulus bij zijn onderwerp uit. Hij komt namelijk terecht bij Christus die Aaron overtreft. Het staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. En Aaron was de hoge priester van Taalverbond, de wet dus. En Christus is meer dan Aaron en hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat heb je. En dat heet dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als hij op dat punt aankomt, Paulus dus, dan aarzelt hij, dat deed hij trouwens al eerder aan het einde van hoofdstuk 2, dan aarzelt hij om met zijn onderwerp verder te gaan. En hij zegt in vers 10 over Christus, die is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van het nieuwe verbond dus. En dan zegt hij, van de welke we hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij zijt nog kinderen en hebt nog melk van nodig. Want dat is wat er staat, hè? Want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen, een mooi pleonasme, eerste beginselen, is twee keer hetzelfde, eerste beginselen zijn der woorden Gods, en het evangelie dus in het bijzonder, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet, en dus nog niet, vaste spijs. Want in ieder die er melkdeelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is onmondig. Een kind, staat er. Maar de vaste spijs heeft te maken met de volwassenen. Degenen die in ieder geval meer volgroeid zijn. En hij zegt dus dat hij de boodschap die hij voor hen heeft moeilijk kwijt kan. Dat is niet specifiek de Hebreeënbrief, dat is ook Korinthe, 1 Korinthe in elk geval. En daar heb ik het nog niet eens over Galaten, want wat een moeite de apostel heeft met die Galatiërs, dat lijkt me ook duidelijk. Die vasthouden aan de wet en de apostel zegt, nee, wij leven daar niet onder. Abraham ook niet trouwens, enzovoorts. En ga zo maar door en hij legt uit hoe dat zit met de wet. Dat men onder de wet is men een kind, is men onmondig. En als dan de volheid des tijds is gekomen, door de vader tevoren gesteld, dan wordt het kind gesteld tot zoon en wordt het vrijgemaakt van de wet. Galaten 4. Ik noem maar weer een dwarsstraat, hè. Hetzelfde beginsel. Nou, dus het probleem vind je in feite in alle brieven terug, maar hier in het bijzonder in Hebreeën 5 heel uitgebreid. Want elke keer als de apostel wil spreken over de functie van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, aarzelt hij uitgebreid. Ik ga het nou verder niet aantonen, maar hier doet hij het ook, want er blijkt dat hij pas in hoofdstuk 7 ingaat op dat thema, met een aanloop in het laatste vers van hoofdstuk 6. En dan gaat hij uitleggen hoe dat zit met Melchizedek en met Christus en met dat priesterschap. Waaruit je kunt concluderen dat heel hoofdstuk 6 feitelijk een soort van parenthese is. Komt er tussendoor. De apostel doet, zeg ik altijd, een paar stappen terug weer om opnieuw een aanloop te nemen naar zijn onderwerp. En dat doet hij minstens al voor de derde keer. Want in hoofdstuk 2 had hij het al over de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar hij ging er nog niet op in. En aan het eind van hoofdstuk 5 weer, en die gingen weer niet op in. En dus komt eerst hoofdstuk 6 en dan hoofdstuk 7 gaat hierop in en daarna komt hij to the point. Het punt wat hij duidelijk wil maken, maar hij moet eerst de positie van Christus beschrijven. En het probleem is, en ik hoop dat we dat probleem kennen, bij voorkeur niet uit ons eigen leven. Maar het probleem is dat wij de Heer Jezus geneigd zijn te zien als degene die leed en stierf en wellicht uit de dood opstond, maar dat is in de praktijk al iets moeilijker. Maar wij kennen hem dan als degene die leed en stierf en historisch in ieder geval uit de dood opstond om ons van onze zonden te bevrijden enzovoorts. En wat de apostel hier naar voren brengt, en in al die andere brieven, is niet dat dat niet zo is. Wel dat dat zo is, maar dat dat de basis is van het leven onder het nieuwe verbond. Want waar het om gaat, is natuurlijk wat hij in het verleden gedaan heeft om ons te verlossen van het oude, van de zonde en uiteindelijk van de macht van de dood, de heerschappij van de zonde, het oude verbond enzovoorts. Maar waar het vervolgens om gaat, is dat hij is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des vaders, opdat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus niet Hebreeën, dat is gewoon Romeinen 6. He? Dat we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods. En dus ook in de gelijkmaking zijn er opstanding, opdat wij niet meer de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. Voor degenen die allergisch zijn voor het woord dienen, zeg ik het dus. Hè. Het staat gewoon al in Romeinen. Niet de zonde dienen, ook niet de wet, want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus eigenlijk Romeinen 5 zelfs al waar het staat. Hè. Opdat de genade zou heersen door die ene enzovoorts. Want daar staat precies hetzelfde. Christus, de laatste Adam, is niet degene die leed en stierf. Dat was Adam, die leed en stierf. Maar de tweede Adam is degene die uit de dood opstond. Die eeuwig leven ontving. En zoals Adam de eersteling was van die oude schepping, zo is Christus de eersteling van een nieuwe schepping. Van een nieuwe schepping. Nadat het oude is voorbij gegaan. Dan moet je dus eerst wel weten, het oude is voorbij gegaan. Schreef Paulus aan de Korintiërs ook. Aan de tweede Korintiërs, ja. He? Waar hij zegt, het oude is voorbij gegaan. En de gemiddelde christen komt, ik geef het je ook een briefje, niet verder dan, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Het is best een leuk lied, daar gaat het niet om. En het is nog waar ook. Maar voor ons privé, voor ons dagelijks leven is het niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar is het dat wij weten, ziet, staat er. Het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. En deze dingen zijn niet uit de mens, het is niet menselijke wijsheid. Maar al deze dingen zijn uit God, die ons met zich verzoend heeft. Want God was in Christus, nog steeds 2 Korinthe 5 uit het hoofd. God was in Christus de wereld met zich in gemeenschap brengende, verzoenende enzovoorts. En daar leven we, ja, dus gebeurt. Wij kennen de Heer Jezus als de Christus. Wij heten ook niet Jezuïeten, zeg ik dan altijd. Hè? Wij heten christenen. Maar natuurlijk, hij leed en stierf voor onze zonden. We zijn hem daar dankbaar voor, uiteraard. Maar de consequentie voor de rest van ons leven is dat hij is de vorst des levens, de eersteling uit de doden, de eersteling van een nieuwe schepping, de eersteling ook aan de rechterhand Gods en de eersteling dus ook van het nieuwe verbond op precies dezelfde gronden. Dat is waar het over gaat. En wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen als degene die inderdaad niet allerlei onheil in de wereld probeert te voorkomen. Zeg dat maar tegen Tony Boltini. Die inderdaad niet ik blijf hangen, ellendige. Ik kan er beter niet naar kijken. Maar ik hou van circus, dus nou ja. Dus kijk je naar de EO, niet waar, broeder? Zo. Of zeg ik nou weer wat verkeerd? Nou, laat maar zitten. Maar zeg dan maar tegen Boltini, de Heer is er niet om te voorkomen dat iemand zijn benen worden afgeschoten. Het werk wat de Heer nu doet, is zijn gemeente bouwen en dat kan ook zonder benen. Dat is natuurlijk wat hard, maar als harde vragen gesteld worden, krijgen we een hard antwoord terug. En een goed antwoord, bedoel ik maar. Hè? Want zo zit het nou eenmaal. Dat is het werk wat de Heer doet. Goed. Nou, waar het dus om gaat, is dat wij Christus zouden kennen als de tweede Adam. Niet als de laatste Adam in de zin van de Adam was de eerste en Christus is de laatste en daarmee is het verhaal uit. Maar we kennen hem als de tweede Adam, namelijk Adam als hoofd van die oude mensheid, Christus als hoofd en eersteling van de nieuwe mensheid. En zoals wij, zoals de zonde en de dood, maar ook de wet in ons heerst, hebben we geleerd van de slang. Een hof, hè? Zoals de zonde, de dood en de wet in ons heersen van nature, omdat wij in Adam zijn, zo heerst inderdaad de rechtvaardigheid, de genade, het nieuwe verbond en dus het leven in ons, omdat wij in Christus zijn. Want van nature hadden we leven van Adam en door geboorte moet ik zeggen hadden we leven van Adam en door wedergeboorte hebben wij nu leven van Christus. En zo kennen wij hem, opdat niet meer het adamitisch leven in ons geleefd zou worden, maar het christelijke leven, ik bedoel dus het leven van Christus, in ons geleefd zou worden. Zodat Paulus kan zeggen, inderdaad, in Galaten, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar Romeinen zegt het ook, en Efeze zegt het ook, en hier Hebreeën zegt het ook. Alleen Hebreeën zegt het aan de hand van de oud-testamentische typologie. En leert ons dat het gaat om een nieuw-testamentische, niet slechts tempel, maar inderdaad om een nieuw-testamentisch priesterschap. Zoals Petrus dat bij gelegenheid trouwens ook uitdrukte. Nou, hoe dan ook, de apostel zegt dan, hier in Hebreeën 5, laatste verse, dat het het probleem is dat men hier niet naar luisteren wil, dat men niet verder komt dan Jezus Christus en die gekruist, zoals in 1 Korinthe 2. Maar het gaat erom dat wij wel verder zouden komen, dat is helemaal niet zo'n grote stap. Het is een kleine stap, maar het blijkt wat hoog te zijn. We zouden verder komen, we zouden de Heer Jezus kennen als opgewekt en zittend ter rechterhand Gods. Dat is het thema van alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Op een enkel klein briefje na dan. En dan staat het nog te bezien. Hè? Maar dat is het thema van alle, ik heb het echt nagezocht, van alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. En nou zegt de apostel Paulus hier in Hebreeën 6, de eerste verse. En nou is het afgelopen. Nou doe ik geen melk meer. Dan ga je maar naar Petrus. En Petrus zei trouwens, als je vaste spijs wil hebben, ga je maar naar Paulus. Dat is 2 Petrus 3. Dat is iets moeilijker, maar zo is het wel. Hè? Nou goed. En dus zegt hij nou is het afgelopen. Hij zegt dus, daarom, om die redenen, nalatende het begin, dat was de melk uit vers 12, eerste beginsel der woorden Gods, nalatende en dus passerende, daar niet meer over sprekende, dat is nalaten, nalatende, dan na wil zeggen het is geweest en later wil zeggen nou hebben we het gehad. En dus gaan we verder. We zijn dat stadium gepasseerd. Nalaten het begin de leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid, volwassenheid, niet meer kinderen en, of baby's en dus melk, maar volwassenheid en dus vaste spijs. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Niet wederom, en is het ongelukkig vertaald, maar er moet echt staan, niet wederom verwerpende, niet fundament leggende, niet wederom verwerpende, de bekering van dode werken, dat is het eerste beginsel der leer van Christus. Natuurlijk, daar zouden we van bekeerd worden, maar daar kun je niet tot de lengte van jaren met je mee bezighouden. Dan blijf je strijden tegen wat weggenomen is, in plaats van te te bouwen aan dat wat gebouwd zou worden. Hè? Dus niet wederom verwerpende de bekering van dode werken, niet wederom verwerkende het geloof in God. U weet waar het om gaat, hè? Dus de Heer Jezus spreekt over onze dagen. Dan zegt hij, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Ter inleiding op zijn hoge priesterlijk gebed. Dit was Johannes 14 en het leidt tot Johannes 17. Hè? Dat is één doorgaand verhaal in de opperzaal, hè? Gelooft ook in mij. We zouden geloven in de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is heel wat meer dan geloven in God. Nou, enzovoorts. Van de leer der dopen, oplegging der handen, opstanding der doden, eeuwig oordeel. Dat is zulke elementaire kost, dat is melk. Daar kun je niet tot de lengte van jaren bij stilstaan. Hè? We willen altijd maar over de doop praten en zo. Ik zeg altijd, over de doop moet je niet praten, je moet je gewoon laten dopen en verder geen gezeur. Nee, dat meen ik echt. Het komt er wat ongelukkig uit soms. Maar er verandert niets mee hoor, ook als het er gelukkiger uitkomt. Hè. Het is gewoon niet anders. Filippus legt ook aan de kamerling niet uit hoe dat zit. Wat het betekent, waarom het moet, waarom het niet moet, hoe het moet. En welke formule er uitgesproken moet worden. En of je er ook avondmaal bij moet vieren en al die discussies. En hoeveel water erbij nodig is, zou ik bijna vergeten. Hè? En op welke leeftijd het gebeuren moet. Gewoon, daar is water en... Hè? Nou goed. Leer de dopen, opstaan. En de apostelen, en dit zullen wij doen. Dan leest men zo'n vers meteen weer verkeerd. Vers 3. Dit zullen wij doen, dan zegt men zeer wel. Hij gaat toch praten over... De bekering van dode werken, het geloven in God, de leer der dopen, oplegging de handen, opstand in de doden, eeuwig oordeel. Nee, dat gaat hij niet doen. Hij zegt, dat gaan we nou nalaten. Dat gaan we doen. Wij zullen tot de volmaaktheid voortvaren. Dat gaan we nou doen. Eindelijk. Na 3 keer een aanloop genomen te hebben. Minimaal maakt hij nou de sprong. En hij zegt, waarom hij die sprong nou maakt, waarom hij over die melk nou niet verder gaat. Want, zegt hij, het is toch niet mogelijk om degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en die des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en die gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, daarvan afvallen, dat loslaten dus, hè, of daar niet verder mee gaan. Hij zegt, het is onmogelijk om die, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Nog een pleonasme. Vernieuwing is bekering, immers. Het is onmogelijk om die te vernieuwen tot bekering. Hij zegt, want wat zij doen, is de Zoon van God wederom kruisigen, dan wel, want het is hetzelfde, openlijk te schande maken. U weet wat de schande en het kruis is dat uit Hebreeën 12, de eerste verse. Schande gedragen, kruis veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Daarover zouden we het hebben. En waar men dat in de praktijk ontkent, ik zeg niet waar men dat theoretisch ontkent, leerstellig en theologisch, is er waar men dat in de praktijk van het leven, in verband met de eigen groei, geestelijke groei, waar men dat ontkent, zegt de apostel, daar heb ik niks meer te vertellen, daar heb ik geen boodschap meer. Men moet aan die vaste spijs, als men dat niet wil, kun je met melk bezig blijven, dan krijg je Engelse ziekte van. Heb ik eens een keer gehoord. Je krijgt kromme benen van en zo, zwak beenderen gestel. Melk is niet goed voor elk. Toch? Nee, dat is echt waar. Melk is ongezond. Wist je dat niet? Dat is echt waar. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over dan. Dat is een andere afdeling eigenlijk. De apostel zegt, dat heeft toch geen zin, want daar word je toch niet groot van. Kom je geen stap verder mee. En hij zegt bovendien, ik heb ze niks te zeggen, want waar ze de zoon, dus met de zoon van God overnieuw kruisigen, daar kennen ze de gekruisigde Heer. Maar ze blijven daarbij staan, zij laten hem hangen aan het kruis en ongetwijfeld is het zo gekomen dat in het grootste deel van het christendom de crucifix met daaraan één corpus, ik zeg het nog net in het Latijn, daar verstaan die luid ook, hè? Een crucifix met daaraan één corpus, het embleem geworden is van het zogenaamde christendom. Het kruis met een lijk daaraan. Want dat is wat het is. Corpus, dat is Latijn, dan klinkt het netter. Hè? Maar het is hetzelfde. Want men kent de opgewekte Christus niet. Dat is gewoon zo. Misschien, ik weet niet of dat bewust of onbewust gebeurt, maar het is symptomatisch en in ieder geval psychologisch te verklaren. Men komt niet verder dan dat. En zij kruisen hem opnieuw. Of ze laten hem aan het kruis, maar elke dag opnieuw dat hij daar hangt, ook in de gedachte, maakt men hem openlijk te schande. De boodschap die we hebben, is dat die gekruisigde inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. En eerlijk gezegd, de gekruisigde bad: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Dus daar is geen verlossing. Daar is ook helemaal geen blijde boodschap. De verlossing bestaat eruit, dat is dezelfde Psalm 22 overigens. De verlossing bestaat daaruit dat hij opstond uit de dood op de derde dag, want toen kwam de verlossing, zoals het hoort in de Bijbel trouwens. En daaruit zouden wij leven. Een levende Christus die wij kennen in zijn positie, in de positie die hij nu inneemt, de positie die hem van Gods wegen gegeven is, aan de rechterhand Gods als de zoon, als de eerstgeborene enzovoorts. En de hoge priester dus. Nou, daarover gaat het. En de apostel zei, ja, als men eens het licht ontvangen heeft, wat voor licht moet ik dan nog geven? Ze zijn verlicht geweest. Hoezo zou ik ze licht geven? Welke boodschap heb ik nog voor ze? Ik kan er niks meer mee. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Hoe zou ik hen hemelse dingen aanbieden? Ze weten wat het is. Maar willen niet. Ze zijn des heiligen geestes deelachtig geworden, maar in de praktijk bedroeven zij die geest, wat in de praktijk alleen kan als men die eerst deelachtig geworden is. Want wat zou de heilige geest in ons doen, Romeinen? 8. Wat zou de heilige geest doen? Dat is ook een goede zuster, dat dacht ik niet eens. Die geest zou ons in heel de waarheid leiden. Maar als men die geest niet wil, en als men de waarheid afwijst, dan valt er niet te lijden in de waarheid. De geest zou ons leiden tot zoonschap, dat bedoelde ik eigenlijk, dat was Romein 8. Zou ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. Dus wat er staat uitgebreid, daarom heet het ook de geest des zoonschaps, of de geest der aanstelling tot zonen. Maar waarom dat niet wil en kind wil blijven, en dus niet zoon, maar baby blijft om zo te zeggen, dan bedroeft men de Heilige Geest. En laat ons de Heilige Geest Gods niet bedroeven, schrijft de apostel. Aangelovigen. Nou, en dan, ze hebben gesmaakt het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. De krachten dus van het nieuwe verbond, want dat is de toekomende eeuw. Ik neem nou gewoon de tijd niet om het op te zoeken, maar als je een concordantie hebt thuis, kun je dat zo vinden. De toekomende eeuw is gewoon het nieuwe verbond. De toekomende dingen zijn de dingen van het nieuwe verbond, enzovoorts. Maar men wil dat niet. Men blijft liever bij het oude leven, enzovoorts, hè? Bij de oude mens. En de apostel zegt, het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Hij zegt niet, het is onmogelijk dat zij zich vernieuwen tot bekering. Dat kan wel, maar hij zegt, het is onmogelijk dat wij hen vernieuwen tot bekering. En dus heeft het geen zin om tot hen te spreken, om bij hen stil te blijven staan, om hen te bedienen, want ze komen nooit een stap verder. En wij, de meeste van ons, denk ik, zeker de ouderen, weten dat het zo is. Toch? We kennen mensen, we kennen gelovigen enzovoorts, maar ze willen alleen maar horen over hun ellende en het gaat ze zo slecht en ze moet voor ze gebeden worden enzovoorts. En er is niks mis met dat er gebeden zou worden, een voorbeden gedaan worden, zou worden voor gelovigen. Maar men staat allemaal stil bij het oude. En daar heeft men de Heer voor nodig. Maar de Heer zegt, ik wil je wel helpen, maar ik wil je helpen bij het nieuwe, die bij het oude. Nou ja, als het noodzakelijk is, als hij het noodzakelijk vindt, doet hij dat wel met de ondersteuning van het nieuwe. En waar het nieuwe inderdaad leeft, in het oude lichaam, is de kans groot dat hij ook voor het oude wat doet. Dat wel, maar dat maakt hij zelf wel uit. Maar het gaat om het nieuwe. Hij zou niet de oude mens bouwen, hij zou de gemeente bouwen. Hij zou niet betere, nette mensen maken, betere christenen of nette christenen of iets dergelijks, hè? En zo Nederland niet bekeren, laat staan circus, maar goed. Maar hij zou zijn tempel bouwen, zijn gemeente bouwen, zijn koninklijk priesterdom bouwen. En dus zegt de apostel, ik kan er ook niks aan doen. Maar wat zij doen, is de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. En hij zegt, want weet je waar het om gaat? Neem nou de aarde, neem nou die oude schepping. Dat is een beeld wat een natuurlijke mens kan begrijpen. Neem nou die oude aarde, die drinkt de regen menigmaal op haar komende. Hij is kennelijk net terug van een bezoek uit Nederland. De aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. Die aarde die dan die regen ontvangt en dan bekwaam, kundig, dat wil zeggen het is ertoe in staat, en bekwaam kruid voortbrengt. Ja, onkruid ook, ja, goed. Maar die aarde, die is, het hoeft maar regen op te vallen en de aarde neemt die regen in zich op en hup, er schiet van alles uit de grond. Zo is het nou eenmaal. Of het nou leuk vindt of niet, maar dat is wat gebeurt. En het wordt voortgebracht, dat kruid wordt voortgebracht door degene die deze aarde bebouwen, staat erbij. En die aarde, die ontvangt zegen van God. Als wij zegen van God willen ontvangen, dus, lees het vers nog maar een paar keer langzaam, van de week of zo, hè. Als wij dus, want we worden vergeleken met aarde, als wij dus zegen van God, persoonlijk zegen van God willen ontvangen, dan zouden we die regen, dat woord wat van water is een beeld van het woord, en als het regen is, komt het woord uit de hemel, hè, dan zouden wij dat woord Gods indrinken, niet met een beetje nat worden, gewoon indrinken, inzakken enzovoorts. En de bedoeling is dan inderdaad dat wij bekwaam, met de term uit 2 Korinthe 3 voor de gelegenheid, of uit Colossense, dat maakt me niet uit, maar dat wij bekwaam kruid voortbrengen, vrucht dragen. Want Gods akkerwerk, Korintiërs, zijt gij. Staat er toch? De akker. Maar goed. Wij zouden dat woord Gods ontvangen met een zacht gemoed. Dat woord Gods in ons hart laten planten, zal ik maar zeggen. En wij zouden dan vrucht dragen. En waar dat gebeurt, ontvangen wij zegen van God. Staat hier, dit vers. Nee, natuurlijk, in 2 Korinthe staat het ook, hè. Want u weet, u kent dat, ik heb er vaak genoeg over gesproken. 2 Korinthe 3, 4 en 5, over het nieuwe verbond, over ons bekwaam gemaakt hebben om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daar staat dat waar wij de heerlijkheid des Heren niet alleen ontvangen, maar ook weer spiegelen. Daar worden wij, waar wij weer spiegelen, zelf worden wij, die spiegels zijn dus, worden wij in gedaante veranderd. Naar hetzelfde beeld, dat wil zeggen naar het beeld van Gods Zoon. En dat was dus ook Romeinen. Want er staat dat wij inderdaad opgroeien tot aanstellingen als zonen enzovoort. En dat we het beeld van de Heer Jezus zouden dragen. Nou, 2 Korinthe zegt de apostel, dat gaat onder de dienst van het nieuwe verbond, waarbij we de heerlijkheid des Heren ontvangen en doorgeven. Dat wil zeggen, we ontvangen het en weerspiegelend. Precies hetzelfde. Maar het is hetzelfde als we ontvangen de regen in ons en we brengen bekwaam kruid voort. Daar worden wij veranderd. Of zoals de Heer tot zijn discipelen zei, als je dit nou doet en hierbij houdt en dit is het dan, dan zul je rust hebben. En dat is toch de beste zegen die wij kunnen ontvangen hier. In dit jachtige leven wat zo kort is en hoe korter het lijkt, hoe meer wij jagen, want we hebben nog zoveel te doen. En moeten nog zoveel bereiken, hè? En we jakkeren. Hè? Wat we nodig hebben is rust. En die rust die ontstaat alleen daardoor, door het weerspiegelen van de heerlijkheid van Christus. Daardoor worden we naar zijn beeld in gedaante veranderd. En als het niet gebeurt, en als wij dus niet dat woord indrinken en niet dat woord laten planten in ons zachte gemoed van Jacobus 1, daar dragen wij geen vrucht. Daar zijn wij vergetelijke hoorders des woords. En geen daders des woords. Of daders des werks, beide uitdrukkingen worden achterin volgens gebruikt. En wat er dan overblijft, nou dat schreef Paulus al aan de Korintiërs, wat er dan overblijft is hout, hooi en stro, waarmee op dat fundament misschien gebouwd wordt, maar wellicht ook ernaast, maar dat maakt niet uit, het verdwijnt toch wel. En dus ook, waarom zouden wij dat bouwen met hout, hooi en stro bestrijden? Dat van onszelf en dat van een ander. Wat we zouden propageren, wat we zouden voorstaan, is het bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. En voor zover er toch hout, hooi en stro bij komt, maak u geen zorgen. De brand gaat erin, het oordeel komt erover, het vuur gaat erin. Het is 1 Korinthe 3. En Peter schrijft het trouwens ook, hoor, in 1 Petrus 1 al. De beproeving uw geloofs enzovoort, goud, zilver, kostelijke stenen, precies hetzelfde. Maar hier in Hebreeën staat het ook, want daar staat, vers 8, maar die doornen en distelen draagt, houd hoor je stro, als je het mij vraagt, doornen en distelen, in alle gevallen een beeld van de oude mens, en de werken van de oude mens, heb ik nagevraagd bij Adam, doornen en distelen, aarde vervloekt, brengt doornen en distelen voort enzovoort. Die doornen en distelen voortbrengt, die leeft dus uit de oude Adam, uit de oude mens. Of die hout, hooi en stro voortbrengt, dat is dan meer specifiek de wet overigens. Maar niettemin, dat is ook de oude mens. Daarvan wordt hier gezegd, die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Want wat met doornen en distelen gebeurt en wat met hout, hooi en stro gebeurt, is dat het in het vuur gaat. En voor zover het onze werken zijn, gaan die werken in het vuur. En als we alleen maar die dingen kennen, als daaruit onze dienst aan de Heer bestond, als dat, en dan wil ik het woord dienst heus wel weglaten en zeggen, als ons leven, gewoon ons leven, niks anders was dan het leven van de oude mens, en voor vele gelovigen, te veel gelovigen in ieder geval, is dat zo? Nee, als er twee zijn, dan is het te veel, hè? Maar voor vele gelovigen is dat zo niks anders dan hout, hooi, stro, wat er mee bezig is. Als het niks anders is dan gewoon het leven van de oude mens, ja, dan blijft er van zijn leven niks over. En daarvan wordt gezegd, die zal wellicht naakt bevonden worden. Dat is dus 2 Korinther 3, 4, 5 inmiddels. Geen heerlijkheid. Was wel geroepen tot heerlijkheid. Als het goed is, hebben wij deel aan het evangelie. Tot verkrijging der zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Want zo staat het bij gelegenheid. En wat onszelf betreft, wel, 1 Korinthe is daar heel duidelijk in. Die zegt, die werken zullen verbranden, maar hij zelf zal behouden worden. Maar op die manier. Maar al zo, als door vuur dus. Hij zelf zal behouden worden, maar van leven is inderdaad niks overgebleven. Het heeft geen vrucht gedragen enzovoorts. Ja, het leven is er. Dat leven van Christus. De bekwaamheid was er. Maar de aarde, om zo te zeggen, weigerde om inderdaad die regen menigmaal op haar komende in te drinken. En Paulus zegt, als men er toch niet indringt, waarom zou ik menigmaal bezig blijven met nat houden? Dat is de term uit 1 Korinthe waar hij hem gebruikt, hè. Nou ja, daar was de Apollos dan die daar nat gehouden had. Maar het is hetzelfde. Het woord van God verstrekken, het woord van God prediken, onderwijzen, wat het me wezen mag. Hij zegt, als men niet voor open staat, waarom zou men het doen? Waarom zou men in gesprek gaan met iemand die toch niet bereid is om er ook maar één moment te luisteren naar het woord van God? Nou, als je er geld mee verdienen kan, zuster, dan kun je dat rustig doen. Hè? Maar dat is dan ook het enige doel wat je dan bedenken kunt. Het heeft echt geen enkele zin. Met alle respect. Maar ik vind ook dat je mensen niet moet lastigvallen. Als ze toch niet luisteren willen. Maar zo is het nou eenmaal. Heeft geen enkele zin. En dat geldt niet alleen naar ongelovigen. Dat geldt ook naar gelovigen. De apostel zegt. Het is zonde van mijn tijd. Zonde van mijn activiteiten, om daar nog langer mee bezig te zijn. Want als dat water toch niet ingedronken wordt, als er toch geen vrucht gedragen wordt, waarom zou ik me de moeite getroosten? Er is iets fundamenteel mis. En dus, wie doorn en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. En daarna gaat hij verder en zegt, maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen, u weet wat betere dingen zijn, hè? De betere dingen zijn de dingen van het nieuwe verband. Dat is de vaste uitdrukking. Nou goed. Wij verzekeren ons van uw betere dingen. Betere dingen die ze hebben gekregen samen met de zaligheid, staat er. Betere dingen en met de zaligheid gevoegd. Hoewel wij al zo spreken. Met andere woorden, hij richt zich wel in scherpe bewoordingen tot deze Hebreeën. Maar daarna zegt hij, nou ja, het valt wel mee. Ik pak het wel hard aan, maar ik weet van u betere dingen. Dat ge vrucht draagt namelijk. En dat komt hier ook naar voren. En dan heeft hij het inderdaad over dat men navolgers zou zijn van degene, vers 12. Dat men navolgers zou zijn van degenen die door geloof en langmoedigheid, en niet door werken en toorn, die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Met de verwijzing naar Abraham. Men zou bijvoorbeeld Abraham navolgen. Ook Romeinen 4 al natuurlijk. Hè. Men zou het geloof van Abraham navolgen. Enzovoorts. En daarna zegt hij. Want God heeft aan Abraham bovendien al een eed gedaan. En waar we navolgers zijn van Abraham. Hebben wij deel aan die eed. Een eed namelijk met betrekking tot dat onvergankelijke zaad van Abraham. Een eed dus met betrekking tot Christus. Een eed ook die in Psalm 110 herhaald wordt met betrekking tot gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en die priester is het zaad van Abraham. Dus die eedswering is in ieder geval tweemaal gebeurd, wordt hier gauw gezegd. Daarom hoor je bij een eedswering ook inderdaad de eerste twee vingers van je rechterhand op te steken. Ik heb het zo vaak horen zeggen. In militaire dienst, ja. Opsteken van de eerste twee vingers van de rechterhand. Want de eedswering gaat dubbel op. Dus zo moet het geloven. Dit was weer wat anders. Hè? Nou ja. En dan zegt de apostel. Opdat wij door die eedswering van God. Er staat zo vast als een huis. Hè? Opdat wij door twee onveranderlijke dingen. Eedzweringen namelijk. In welke het dus onmogelijk is dat God liegen, sterke vertroosting zouden hebben. Ik zeg altijd, troost is gewoon de waarheid van het nieuwe verbond. Zeg ik altijd nu dus ook. Sterke vertroosting heeft dus te maken met de praktische uitwerking van en het leven onder dat nieuwe verbond. Hè. Maar goed, sterke vertroosting. De kracht van het nieuwe verbond dus, hè, zouden we hebben. U weet wat troost is in de Bijbel? Vertroosting in de Bijbel houdt in dat het oude weg gedaan is en dat er wat beters voor in de plaats is gekomen. Dat is troost. Nou goed. Had ook met Isaac te maken trouwens, maar zoek het maar eens uit. Dat wij een sterke vertroosting zouden hebben. Wij zouden sterke vertroosting hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop en dus de beloften, want dat is voorgestelde hoop. En dus om de voorgestelde hoop vast te houden. Niet de wet, maar de belofte. En in het bijzonder de belofte aan Abraham enzovoorts. En dat is wat wij hebben als anker der ziel. Begrijp u me goed, onze geest heeft geen anker nodig. Onze geest is ons leven, dat is het eeuwige leven, dat is het leven van Christus in ons. Dat heeft geen anker nodig, je kunt beter zeggen dat is een anker. Dat is eenvoudiger. Er heeft geen anker nodig. Het is onvergankelijk leven, kan niks meer mis. Maar het gaat over een anker der ziel. De grondgedachte is dat die ziel dus net zo, hoe moet je dat zeggen, net zo labiel is als een schip. Hè? Want het is anker der ziel, maar ziel staat hier voor een schip, dat begrijp je toch, hè? De ziel is de hele Bijbel door trouwens een uitbeelding van een mens. Op de levenszee. Dat heb ik nagevraagd in Urk. Of was het Scheveningen? Dat wil ik afwezen. Maar daar zingen ze altijd liederen daarover. Hè? Over levenszee. Die loeit. Waar heb ik dat nou? Vanmorgen nog gezongen. Hè? Als een stormwind om je loeit. Als je te vergeefs je harme hart. En dat soort dingen. Dat gaat heen en weer. Dat hebben wij allemaal, u natuurlijk veel minder dan ik, maar het gaat heen en weer. Je weet niet waar je aan toe bent, de ene keer ben je optimistisch, de andere keer pessimistisch, de ene keer hemelhoog jauchzend, zum teugde betrübt, de andere maal, weet je wel. Maar laat maar zitten, dat weet je nooit zeker. Hè? Nee, je weet niet zeker of je het wel zeker, je weet het zeker, maar dat weet je niet zeker. Zoiets is iets heel ingewikkelds. Wat je nodig hebt, is gewoon iets om je aan vast te houden. Zodat het schip wel heen en weer gaat, maar in ieder geval niet afdrijft. Dat is een anker voor. Want een anker wordt uitgegooid als de dreiging bestaat dat het schip afdrijft. Want anders wordt het anker niet uitgegooid. Het is nergens voor nodig namelijk. Zodat onze ziel geacht wordt te zijn als een schip. Heen en weer bewogen door allerlei wind van leer. Met dank aan Efeze. Of door allerlei stroming in het water, door de golven, de baren, de Bijbel zegt het ook. Daar hebben wij de anker voor nodig. En wat is dat anker? Ons geloof? Helemaal niet. Nou, niet helemaal, dat kan ik beter zeggen. Christus zelf, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, door God gesteld aan zijn rechterhand op de allerhoogste troon. Dat is het anker. Staat hier. Aan hem liggen wij vast. Vooropgesteld dat wij inderdaad die verbinding hebben, dat wil zeggen, en maken, hè. Maar daar leven wij uit. Om niet heen en weer bewogen te worden alle kanten op, om niet af te drijven, hebben wij inderdaad dit anker. Dat is waar het om gaat. Welke wij hebben als een anker der ziel, van ons praktische leven dus, het moet duidelijk zijn, het welk zeker en vast is, niet die ziel, maar wel dat anker, vanzelfsprekend. Een anker, het welk zeker en vast is. Een anker wat ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Wat is het dan in het binnenste van het voorhangsel? Los van de eigenaardige uitdrukking dan. Wat is er achter het voorhangsel? Maar één ding. Er is geen keus, kun je niet over filosoferen. Maar één ding. De ark des verbonds met daarop het verzoendeksel. De plaats van de hoge priester. De plaats van Christus tussen de cherubim. De plaats van de troon der genade. Helaas moet je dat in Nederland uitleggen. In Engeland hoeft het nooit. Die weten dat, die kennen die term. De troon der genade. Het verzoendeksel, de ark des verbonds, of hoe dat maar heten mag. Daar waar de Heer tot het volk zou spreken. Dat is de positie waar de hoge priester mee verbonden is. En waar de hoge priester zijn dienst, specifieke hoge priesterlijke dienst, doet. Ons anker, de anker voor ons leven, is inderdaad de hoge priesterlijke functie en dienst van Christus als hoge priester uiteraard van het nieuwe verbond. Dat is wat hier gezegd wordt. En wat wij zouden doen om niet af te drijven, om niet af te vallen, want dat was de uitdrukking uit hoofdstuk 6, vers 6. Dat kan een schip ook, hè, afvallen. Toch? Dat is ook een scheepsterm, afvallen toch, of niet? Ja, hè? Even afdrijven te maken op een of andere wijze, met de wind en zo. Maar wat wij zouden doen om niet af te vallen, is dat anker vasthouden. Nou is het moeilijk om dat beeld vol te houden, maar in ieder geval, het wordt in letterlijk, tamelijk letterlijke taal gezegd, hoewel het beeldspraak blijft. Want wat er nu gebeurt in Hebreeën is dat in vers 20 gezegd wordt dat de voorloper, de eersteling, de voorloper, degene die voorop ging, de overste leidsman, voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in eeuwigheid. Dat ligt dus vast, dat is een anker, voor altijd, leef voor altijd, en dat soort dingen meer. Ze zetten de op een eeuwige troon. En daarna wordt eindelijk uitgelegd wie dat is of wat dat is, wat we eronder te verstaan hebben. En er wordt gesproken in hoofdstuk 7 over Melchizedek als hoge priester, die een type is van, want ik hou het nu maar even eenvoudig, die een type is van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond dan, hè. Nou, uitdrukkelijk niet van de wet, maar van de genade. Niet van het oude verbond, maar naar het nieuwe verbond. En dat is ook niet iets wat we pas lezen in de nieuwtestamentische schriften. Maar dat is wat we lezen bijvoorbeeld in Jeremia 31. En inmiddels ben ik dus in mijn gedachten dit hoofdstuk aan het volgen. En inmiddels zit ik al in hoofdstuk 8, waar we het meest uitgebreide citaat uit het Oude Testament vinden in het nieuwe. Over het nieuwe verbond. Dat is Hebreeën 8. En Hebreeën 8 eindigt met te zeggen dat als een nieuw verbond wordt aangekondigd, is het oude oud en nabij de verdwijning. En als het nieuwe verbond het oude vervangt, dan betekent dat een nieuwe hogepriester de oude hogepriester vervangt. En dat het hogepriesterschap van Christus dat van Aaron vervangt enzovoorts. En dat was al hoofdstuk 5 waar dat stond, weet je nog? Nog steeds precies dezelfde gedachte. En dan wordt vastgesteld dat deze hoge priester van het nieuwe verbond, net als die van het oude verbond, een offer bracht. Maar zoals altijd in de vergelijking tussen oud en nieuw verbond, de hoge priester offerde niet iets, maar offerde zichzelf. En dat is wat hier staat, het volmaakte offer van Christus, Hebreeën 9... die inderdaad is ingegaan, vers 6, 7, 8, 9 en wat er verder volgt, die inderdaad is ingegaan achter het voorhangsel, in het binnenste des voorhangsels, ziet u het anker voor u? Dat is hij. hoge priester van het nieuwe verbond ingegaan achter het voorhangsel, waar het anker zou zijn volgens het einde van hoofdstuk 6. Maar hier in hoofdstuk 9 is het Christus die daar is ingegaan. Namelijk vers 11, Christus de hoge priester der toekomende goederen. De toekomende dingen dus, de betere dingen dus, hè, die van het nieuwe verbond. Christus de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan, vers 12 inmiddels, in het heiligdom, en niet met bloed van stieren en bokken, dat was het oude verbond, maar met zijn eigen bloed, en door zijn eigen bloed staat er zelfs, ingegaan in het heiligdom, in het binnenste van het voorhangsel dus nog eens een keer. En hij heeft daar een eeuwige, dus onvergankelijke, en dus vaste, onwankelbare verlossing teweeg gebracht. Dat is het anker. En wat is het de bedoeling van? Wel nu, daar staat in vers 14, als de vergelijking gemaakt wordt met het bloed van stieren en bokken van het oude verbond, wordt gezegd, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven dus van de opgewekte Christus, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige, wat een anker hè, eeuwig, door de eeuwige geest, dat is onvergankelijk, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft in een dienst van het nieuwe verbond en ter opening, ter inleiding van de dienst onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. Hoeveel te meer zal door deze Christus en door zijn bloed en dus door deze hoge priester onze gewetens gereinigd worden van dode werken? Dat is, leg dus maar af, die last, die vermoeidheid, toch? Komt alle tot mij, die vermoeid en belastheid. Leg het maar af, die werken van de wet, dode werken van de wet. De wet kent werken, maar de wet is een bediening des doods, dus dode werken zijn werken der wet. Dat het ook gaat over zonden eventueel zou best kunnen, maar het zijn in de eerste plaats werken der wet. Hoeveel te meer zal deze hoge priester uw geweten reinigen van dode werken om rust te vinden? Om een anker der ziel te hebben, als je weet dat je het schip van je leven vast ligt aan de Ark des Verbonds, daar achter dat voorhangsel, dan heb je toch rust? Dan loeit de stormwind wel om ons heen enzovoorts. Om niet te spreken over woelige baren, maar dat is een ander jargon. Hè? Maar dat is er wel, maar daar hebben we nou juist dat anker voor. Dan gaan we wel heen en weer bewogen, maar we drijven in ieder geval niet af en wij vallen niet af. Dat is waar het om gaat. En dus hebben wij dan rust, kan niks gebeuren. Anker is voor elkaar, kan niks gebeuren. Maar hier staat niet, hoeveel te meer zal hij uw geweten reinigen van dode werken, om dan vervolgens vast te zijn, zekerheid te hebben, om rust te hebben. Dat is dus wel zo hoor, maar hier staat om de levende God te dienen. En dus, geweten reinigen heeft te maken met vermoeid en belast zijn en dat afleggen, de druk wat nog wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En om de levende God te dienen, komt eveneens overeen met Matthäus 10, namelijk het zachte juk op zich nemen. Dat juk is zacht en die last is licht. Het veronderstelt namelijk onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Zachtmoedigheid en nederigheid. Of in de termen van Hebreeën, het veronderstelt dat wij met vrijmoedigheid, maar dan ben ik weer een hoofdstuk verder, hoofdstuk 10 alweer, nooit zo snel Hebreeën besproken. Hoofdstuk 10, het veronderstelt dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Om wat te doen? Vanwege het anker. Om daar aan te haken, vast te maken, of hoe weet zoiets in scheepsjargon, zal ik maar zeggen. Dat is de bedoeling. En in nog andere termen, waartoe zouden wij naderen tot een troon, zeg ik dan? Waartoe zouden wij naderen tot een troon? Nou, wat moet je doen als je een troon nadert? Als er iemand op zit, tenminste. Hè? Wat moet je doen als je een troon nadert? Knielen. Je onderwerpen. De voeten kussen. Beetje veel, maar het maakt niet uit hoe het heet. In alle gevallen betekent het onderwerping aan degene die op de troon zit. Trouwens, de hele term naderen tot een troon kan alleen maar betekenen dat men zich onderwerpt aan degene die op de troon zit. Want voor de rest betekent het niks. Ik heb laatst nog gezeten op de troon van koning Hussein. Zeg waar. Maar ja, hij zat er niet op. Dat betekent, dat is toch gewoon een aardige stoel met wat rood plush en zo. Dat betekent verder niks. Volgens mij heb ik die op die van koningin Juliana ook eens gezeten tijdens een schoolreisje. In de ridderzaal, ooit eens een keer. Het zat wat ruim, had ik toen al de indruk. Misschien is het nu wat krapper geworden, vrees ik. Maar laten we zitten. Maar zo, dat betekent niks. Maar het naderen tot de troon, dat zeggen naderen tot degene die op de troon zit. Dan betekent het wat. En wat men dan doet, is zich aan die troon uiteraard, dus aan degene die op de troon zit, onderwerpen. Dat is het verhaal. En waar wij inderdaad gebouwd worden tot koninklijk priesterdom, betekent het dat we onze levens beschikbaar stellen voor de hoge priester die op de troon zit, en dus ons beschikbaar stellen voor deze dienst onder het nieuwe verbond. Daar is niks zwaars aan. Want het enige wat wij zouden doen is de regen ontvangen, het water, het woord, de geest uit de hemel ontvangen en dus kruid voortbrengen. Moeilijker is het niet, bekwaam kruid voortbrengen. Moeilijker, dat gebeurt vanzelf. We hoeven verder naar aarde weinig te doen, water erop en er komt van alles uit. Gooi je water midden in de woestijn, dan komt er van alles zomaar uit de grond zetten. Ik heb het zelf gezien, gebeurd binnen een paar minuten. Zaadjes gezien, werd water opgegooid. Binnen een paar minuten ontkinderde dat, kwam er groen uit enzovoorts. Onvoorstelbaar. Maar zo werkt het nou eenmaal. Het enige wat wij zouden doen is ons beschikbaar houden voor dat water, voor dat woord Gods. Het in ons laten planten, zoals in Jacobus geformuleerd wordt, in ons zachte gemoed enzovoorts. Opdat het onze zielen zou zalig maken, staat daar, geloof ik. En hier staan precies dezelfde dingen. Laat ons naderen tot de troon der genade. Dan hebben wij daar inderdaad achter het voorhangsel in de hemel het anker. Kortom, laten wij toetreden tot degenen die geloven, tot behouding der ziel, dat is de laatste uitdrukking van Hebreeën 10. Maar hoe dat ook zij, heel Hebreeën spreekt daarover, en de strekking van heel Hebreeën is dat wij zouden naderen tot de troon der genade. Ons zouden stellen onder de heerschappij dus der genade. Genade zouden wij hanteren in onze levens. Genade zou de basis zijn voor de christelijke ethiek. Maar ik heb u dat wel eens vaker voorgehouden. Genade zouden we op onszelf toepassen omdat de Heer dat ons geeft. Genade zouden we op anderen toepassen omdat de Heer ons daartoe geroepen heeft. En dat is de dienst der gerechtigheid. Waar zonder rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, waar de wet Gods vervuld is geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, blijft slechts dit over. En daarin zouden wij rust, daarin ook zouden wij vrede vinden. Moeilijker is het niet, maar dat is wat wij zouden doen. En voor zover daarna de Heer wat van ons wat verwachten zou Hij in ons bewerken, beide het willen en het werken, met de uitdrukking dan uit Filippenzen, maar zo komt goud, zilver en kostelijke steen tot stand. Zo wordt er gebouwd met goud, zilver en kostelijke stenen. Wij ontvangen de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid des Heren. Dat is een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods op de troon der genade in het binnenste heiligdom achter de voorhangsel, waar wij die heerlijkheid ontvangen en weerspiegelen, en dus geen vergetelijk hoorders zijn, zal ik maar zeggen, waar we daaruit leven, zullen wij bekwaam kruid voortbrengen, zijn wij ook in de praktijk dienaren van het nieuwe verbond, en daar en alleen daar en in die positie zullen wij echt rust hebben. Voor onze ziel, voor ons hart, en daar echt is ons scheepken onder Jezus' hoede. Goed. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote genade, die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. We danken u dat we eenmaal zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar we danken u ook dat u ons bekwaam gemaakt hebt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht, door de verhoging, de uiterste verhoging van onze heiland zelf, die we mogen kennen als ons hoofd, als onze herder, als onze overste leidsman, als onze hoge priester, als degene die onze levens inderdaad reinigt en heiligt en die ons bekwaam gemaakt heeft inderdaad om uw dienaren te zijn. Wij danken u daarom dat we mogen leven onder dit nieuwe verbond. Mogen leven onder de, of uit de rijkdom van uw genade. Dat wij mogen weten dat anker te hebben voor onze ziel. En ook zelfs in de praktijk mogen ervaren dat waar wij in de eerste plaats onze leven aan u gegeven hebben, dat wij daardoor u daadwerkelijk gezegend worden onder wat voor omstandigheden dan ook. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen leven in die rust en in die vrede die u beloofd hebt aan ieder die tot u zou komen. Wij danken u dat u ons verlost hebt van dat juk dat wij inderdaad niet konden dragen. En we danken u dat u in ruil daarvoor ons dat zachte juk en dat lichte juk en dat zachte juk gegeven hebt onder het nieuwe verbond. Dat u van ons verwacht slechts dat wij ons onderwerpen aan uw woord, aan uw wijsheid, opdat wij vervolgens daaruit zouden leven en opdat u door dat woord, door uw regen, inderdaad dat werk in ons zou doen en wij kruid of vrucht zouden dragen inderdaad voor de eeuwigheid. Wij danken u, Vader, dat we dan ook uit mogen zien naar de spoedige wederkomst van onze heiland. We mogen uitzien naar onze openbaring ook voor de rechterstoel van Christus. We mogen verlangen naar die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We mogen verlangen ook naar die kroon die u beloofd hebt aan een ieder die uw verschijning lief heeft. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. Ons mochten bezighouden met vaste spijs. Ons mochten bezighouden met uw werk in onze levens en in onze bedeling. En ons in het bijzonder mochten bepalen bij dat anker waaraan onze levens ondanks alles verankerd zijn. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade en bevelen ons als vanzelfsprekend bij u aan en vragen u of u ons wilt bewaren en nabij zijn. Op grond van deze beloften en op grond van deze waarheden wilt u onze zwakheid te hulp komen en ons geven uw genade, opdat uw kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Wilt u dat doen om Christus wil? Amen.